God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen we deze dienst met het zingen van de lofzang van Maria, daarvan het vijfde en zesde vers. We staan stil bij de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En nou ja, daar zien we de fariseer roemen in het een en ander. Maar Maria bezingt dan hoe God onderhandelt met mensen. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. Dan mag je natuurlijk ook aan die tollenaar denken. We zingen 5 en 6 van de lofzang van Maria. We stellen ons ook deze morgen voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet horen de belofte daarin en de samenvatting daarna. En in antwoord op de wetslezing zingen we Psalm 24, daarvan het tweede vers. Wie klimt een berg des Heren op? Hè? Dat is de tempelberg. Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En dan is het antwoord: de man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt. Nou ja, straks wordt die tollenaar aangenomen en toch zingen we dat diegene wordt aangenomen. Ik zou zeggen, hoe zit dat? Want die tollenaar die was natuurlijk niet rein van hart en hand. En als u vanmorgen in de spiegel van de wet kijkt, dan trekt u wellicht dezelfde conclusie. Dat zou goed zijn. Psalm 24 vers 2 bezingen we met elkaar in antwoord op de lezing van Gods heilige wet en de samenvatting daarna. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk, niet zomaar lichtzinnig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een wetgeleerde aan de Heere Jezus vroeg: meester, welk is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde Jezus hem: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar om een zegen over deze dienst. Trouwe Heren in de hemel, wij komen in naam van uw lieve Zoon tot u in het gebed. Omdat wie door hem tot God gaat, hij die volkomen kan zalig maken, zeg uw woord. Daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En zo beginnen we u al te danken, Heere Jezus, dat u daar als die man die rein van hart en handen is, daar als hoge priester bidt voor uw volk en tussentreedt en in de bres staat en verzoening doet voor alles wat tegen ons moet getuigen. Voor alles wat de omgang met u, o trouwe, lieve Vader in de hemel, alles wat de omgang met u moet scheiden, moet verbreken. Wij danken u, Heere Jezus, dat door u wij naar het Vaderhart mogen naderen, in de zekerheid, in de vrijmoedigheid, dat hij zal horen, omwille van u, omwille van uw offer. Hij zal zo horen, alsof we zelf u zijn, Heere Jezus, de Zoon van hem, kinderen van hem, en hij zal ons behandelen als zijn kinderen. O, wij danken u, trouwe Vader, dat u zo vaderlijk met ons om wil gaan als we gered zijn, als we de Heere Jezus hebben leren kennen als die schuldovernemende borg voor ons verzondigde leven. En wij danken u als we zo diep in de wet hebben gekeken en het weten diep in ons hart, wellicht meer verstandelijk bij de ander, maar het toch weten dat we niet rein van hart en handen waren afgelopen week. Dat we niet u lief hadden boven alles afgelopen week. Dat er allerlei dingen concurreerden in ons hart. Met u op de eerste plaats, o trouwe Vader, o grote Koning. O, wij belijden u dat wij tekort zijn geschoten. En toch mogen we dan weten dat u uit louter genade, omwille van het wonder van Goede Vrijdag, het volbrachte werk, het offer dat u zelf gaf, o Vader in de hemel, het lam, dat we in hem u weer mogen ontmoeten. Dat we in hem verzekerd mogen zijn. Dat uw gunst op ons terneerziet. En dat u in vrede met ons onderhandelt. O, wij prijzen u voor dat wonder van genade. Wij prijzen u voor het offer dat gebracht is. Dat u wilde geven. U alles wilde geven, o Vader. Omdat ons verloren zijn u zo in het hart ging. Wij prijzen u, Heere Jezus. Dat u uw leven niet lief had, maar overgaf. Dat u uzelf opofferde letterlijk uit liefde. U had de zijne lief tot het einde. Tot het bittere einde van de kruisdood. Wij danken u, o Heilige Geest, dat u uit liefde dit evangelie heeft neergeschreven. Dat u door uw kracht dienaren mobiliseert wereldwijd. Om dat evangelie te verkondigen. Dat zondaren redt, heiligt en thuisbrengt. Wij danken u, Heilige Geest, dat u inwoning neemt. En zo verandert naar dat beeld van die zaligmaker die gekomen is. Wij danken u dat het uw liefde is om zo ook hier in de gemeente te wonen en te werken, zoals 1 Korinthe 3 het zegt. Wij danken u dat u Christus wil verheerlijken en Christus zal verheerlijken. En wij bidden u, God drie-enig, of dat mag gebeuren. Of genade verheerlijk mag worden opnieuw. Genade geproefd en ervaren mag worden. En genade effectief mag worden bij zondaren. Maar ook bij uw kinderen die al gered zijn. Geef ze op te wassen in de genade en kennis van uw Heere Jezus. En dan zal u dat doen, o Heilige Geest, uw liefste werk. Christus verheerlijken. En help dan ook, o Heilige Geest, op de kansel. Dat ik als dienaar hem mag aanwijzen, hem mag aanprijzen. Geef dat we alle zullen roemen en eindigen in die ene naam gegeven. Onder de hemel, door wie alle moeten zalig worden. O drie-ene God, zorg dan ook nog voor uw eigen eer, voor de dankbaarheid, voor de vruchten op de arbeid, want anders was die er ook niet gekomen. Geef dat we zo in deze dienst het merken dat u ons een dienst bewijst met het samenkomen hier, in plaats van dat wij u een dienst bewijzen door netjes op te komen en in uw huis onze plaats in te nemen. O, geef het dat we het zien, dat het louter het offer is van Christus, louter genade alleen. Tot de glorie van uw grote naam, voor eeuwig. Kom zo tot ons en geef ons allemaal, jong en oud, uw zegen. Ook thuis met ons verbonden en hoor ons zo. Trouwe Vader, in naam van uw Zoon, door uw geest, uit genade. Amen. Wij openen Gods woord in Lucas 18. We lezen vers 9 tot en met 14. De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Lucas 18, vers 9 tot en met vers 14. En Jezus zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook zoals deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze, die tollenaar, ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die Farizeeër. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 79, het 4e en het 7e vers. De kerkraad heeft nog voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten voor zondag 20 augustus, dan hoopt om 10:00 morgens dominee Peter Oude uit Katwijk aan Zee voor te gaan in uw midden. En 's avonds om 6:30 dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard. Wat betreft de collecten zijn er 2 collecten. De eerste rondgang is voor de kerkomroep. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. De heren zegenen u en uw gaven. En natuurlijk geldt voor alle data in de toekomst het voorbehoud van Jacobus, zo de heren wil en wij leven zullen. Tot zover de afkondigingen. Psalm 79, daarvan het 4e en 7e vers zingen wij. En dat woordje verzoening, waar we straks ook over zingen in vers 4. Dat heeft alles te maken met wat die tollenaar bidt, hoop ik straks uit te leggen. Verzoen de zware schuld. Het 4e en 7e van 79. gemeente, we staan vanmorgen stil bij de hele gelijkenis, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Ik wil alleen u nog vers 13 herlezen. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik heb geen bijzondere aandachtspunten, gemeente, we volgen gewoon de hele gelijkenis vanaf vers 9. In vers 9 kunt u zien dat Jezus deze gelijkenis uitspreekt tot bepaalde mensen. Daar staat: die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Daar richt de Heer Jezus zich op. Het Grieks wijst erop bij die woorden dat ze bij zichzelf ervan overtuigd zijn dat ze in ieder geval goed genoeg zijn om Gods goedkeuring te krijgen. Tot dat soort mensen richt Jezus zich. Mensen die bij zichzelf ervan overtuigd zijn toch wel min of meer goed genoeg te zijn om zijn goedkeuring te ontvangen. Ze zullen wel aangenomen door God worden. Daar wijst dat woordje rechtvaardig ook op. Dat kom je ook tegen in vers 14 aan het slot. Hè? Die ging gerechtvaardigd naar huis. Nou, als je dat even vereenvoudigt, dat woordje gebruiken we niet zo vaak, maar op zijn minst betekent dat zoiets als goedkeuring. Niet veroordeling, maar juist goedkeuring of ook aanvaarding. Als onze jongeren daar een beeld bij willen hebben, dan mag je gerust denken aan die gelijkenis van de verloren zoon. Dan is dat woordje hier rechtvaardig zijn, is precies dat wat er gebeurt als die jongen een omhelzing krijgt van zijn vader. En een kus krijgt en verhoogd wordt thuis weer tot de status van zoon, van erfgenaam. Dus denk dan maar gerust aan die armen. Dat is echt aanvaarding toch? Dat is aanneming. En dan hebben we er een beeld bij dat woordje. Nu zijn er dus mensen die overtuigd zijn goed genoeg te zijn voor God. En bij gevolg, dat is vers 9b, achten ze anderen als niets. Daar zit minachting in die woordjes. Dus wat er gebeurt bij deze mensen, ze kunnen zich vergelijken met anderen. En in dat vergelijken kunnen ze een bepaalde conclusie trekken. Namelijk dat ze nog zo slecht niet zijn als de ander. Er zit iets in van neerzien op de anderen. En ja, dat kan ook, hè, als je beter bent. Als je een treetje hoger staat voor je gevoel, dan ga je gemakkelijk neerzien op de ander. Zo werkt dat. Maar er gaat natuurlijk wel wat fout in dit denken. En daar legt de Heer Jezus in deze gelijkenis de vinger bij. Dat wil hij dus ontmaskeren. En dan is de centrale vraag om mee te nemen, ook als we die gelijkenis met elkaar doornemen, deze vraag. Heel eenvoudig. Wie zal er van de twee aangenomen worden door God? Die armen om zich heen krijgen. Wie krijgt Gods goedkeuring? Dat woordje rechtvaardig, goedkeuring. Is dat nu die fariseer of die tollenaar? En met die vraag in het achterhoofd willen we dus dit verhaal dat Jezus vertelt als een rabbi uit zijn dagen, die vertelde pakkende verhalen met een baanbrekende boodschap, met die vraag willen we dus de gelijkenis beluisteren. Nou, Jezus die neemt ons mee met twee mensen die dus blijkbaar opgaan naar de tempel. Je ziet het voor je, de tempel lag hoger, dus die twee die lopen de tempelberg zo stilletjes aan op naar het heiligdom. En wat gaan ze daar doen, zegt Jezus? Ze gaan daar bidden. En daar moet u even opletten. Want een Joodse hoorder zou per direct weten aan welk moment in de tempelse eredienst Jezus dacht. Want dit was iets heel gebruikelijks. Dat deed men iedere dag. Dan ging men letterlijk de tempel op om te bidden. Dat deed men op twee momenten per dag, een Jood, een serieuze Jood in Jeruzalem. Namelijk bij het ochtend en bij het avondoffer, de derde en de negende uur. Dat zou bij ons 's morgens 9 uur zijn of zo ongeveer 's middags 3 uur. Dus daar neemt Jezus ons mee naartoe. De tempeldienst, op het moment dat het brandoffer is gebracht, het wierook wordt dan in het heilige aangestoken kort daarna. Maar precies als dat offer was gebracht en terwijl in het heilige daar die priester begon aan het wierookaltaar, was er een doodse stilte op het tempelplein. En precies op dat moment mochten de mensen hun stille gebeden uitspreken richting God. Dus Jezus neemt ons mee eigenlijk naar het moment dat het muisstil is en de Joden die daar zijn gekomen in het voorhof hun persoonlijke gebeden tot God uitspreken. Nou, ik ga voor de gelijkenis er even van uit dat we dan moeten denken aan het avondoffer, maar ik bespaar u verder de toelichting daarop. Dat is gewoon een persoonlijk gevoelen. In ieder geval zie je ze daar zo gaan, zo 3:15, die twee mensen, om de dienst van het avondoffer bij te wonen. En in stilte hun persoonlijk gebed uit te spreken. Nou, als we zo naar die twee mannen kijken, zie je direct al verschillende overeenkomsten. Hè? Ze gaan naar hetzelfde godshuis. Ze wonen dezelfde offerdienst bij. Het is ook wel opvallend dat ze allebei apart staan. Hè? Je ziet die fariseer vooraan staan, dicht bij het altaar. En, of in ieder geval dicht bij waar de priesters werkzaam zijn. En je ziet die tollenaar helemaal afzijde staan, achteraan. Dus ze staan allebei apart. Nou, je ziet ze ook allebei in gebed gaan in de eredienst. En als vijfde horen ze ook allebei de naam van God nemen in hun mond als ze bidden. Maar er zijn natuurlijk duidelijk verschillen. En dat is natuurlijk belangrijk voor de vraag wie Gods goedkeuring krijgt vanmorgen. En ook onder ons wie Gods goedkeuring krijgt natuurlijk, om het wat persoonlijker te maken. De Heer Jezus die laat ons eerst letten op die fariseer en zijn gebed. Je herkent hem direct daar voor in het voorhof. Die man die is prachtig gekleed in een lang gewaad. En dan zie je dat hij zijn gebedskleed draagt. De lange touwtjes aan de hoeken. Deze man die is serieus met zijn godsdienst bezig. Je ziet het ook aan zijn baard en bakkenbaarden. Die scheert hij en onderhoudt hij precies zoals Gods wet het voorschreef. Je ziet aan zijn voorkomen, aan hoe hij daar staat te bidden, dat deze man een toegewijd godvruchtig leven voorstaat. In één oogopslag kon de gemiddelde Jood zien dat dit een behoudende Jood was. Hij praktiseert wat hij gelooft. Dat is belangrijk, toch? En dat hoor je ook als je naar deze man luistert. Deze man neemt het vaste heel serieus. Dat hoefde maar één keer per jaar op de grote verzoendag volgens Mozes. Maar deze man doet het veel vaker. Hij heeft dat vaste vermenigvuldigd tot een hoog niveau. Hij doet het niet gedisciplineerd één keer per jaar. Maar ze deden dat 2 keer per week. Wij weten uit de Joodse geschriften dat ze dat op maandag en donderdag meestal deden. 2 keer per week vast deze man. En dan nog iets. Als je dan hoort hoe deze man omgaat met zijn geld. Dat is ook prachtig. Hij draagt het zeg maar af aan de kerk, zouden wij zeggen. Hij zegt, ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. Nou, dat was ongelooflijk, want in principe was dat volgens Mozes genoeg als je bijvoorbeeld alleen wat afdroeg over het graan. Nou, weten we uit Lucas 11 dat die fariseeërs dat ook deden over de kruiden. Dat lijkt er natuurlijk een beetje op. Dus voor de zekerheid deden ze munt en wijnruit enzovoort, deden ze ook de 1/10 van afdragen. Maar wat die man bedoelt te zeggen met alles wat hij bezit is dat hij nog even verder gaat. Het is niet alleen van wat hij bezit eigenlijk. Maar wat wordt bedoeld te zeggen is dat als deze man iets zou kopen, dat hij voor de zekerheid ook nog de 1/10 afdraagt voor het geval dat die verkoper de 1/10 niet heeft afgedragen. En je weet maar nooit. Deze man wilde de wet volledig houden. Hij is dus, als je kijkt naar dat vaste, naar hoe hij omgaat met zijn geld, buitengewoon nauwgezet. Hij doet dus meer dan nodig is. Je zou dus zeggen, wat een voorbeeld, christen. Zo gehoorzaam toch. Zo gul. Zo toegewijd tot op detail. Er gaat wat uit van deze man als die daar zo staat voor in het voorhof. Trouw in de kerkgang waren ze. Gingen 2 keer per dag naar de tempel. Ochtend en avondoffer. Ze leefden altijd een heilig en voorbeeldig leven. Dat is gewoon bekend. Besteden veel tijd en geld eigenlijk aan God en zijn rijk. Hadden bijbelkennis, je kon bij ze aankloppen als je nog vragen had over het woord. En zomaar op zonde betrappen deden ze niet. Ik denk, als je kijkt naar hoe ver die fariseeën gingen, gemeente, dat in ieder geval de meeste, maar wellicht niemand, ik tenminste niet, kan tippen aan de godsdienst van deze man. En dat is het hele punt, want daarom kiest Jezus, als hij dit pakkende verhaal vertelt, de fariseeër. De reputatie van de fariseeërs. Kijk, wij zijn natuurlijk vertrouwd met die kritiek die Jezus op hen heeft uitgeoefend. Maar het volk zag de fariseeërs als het beste van de godsdienst. Er was haast niks beters in hun dagen. Dus Jezus neemt doelbewust het allerbeste van de godsdienst, zodat we het goed aanvoelen. Dit gaat een beetje wel onze pet te boven. Dit is wel een zuiverheidsgraad waar ik niet aan kan tippen. Als je zo die fariseeër even bestudeert, dan moeten we toch vanmorgen de conclusie trekken, als we de vraag stellen, wie krijgt Gods goedkeuring? Dat deze vrome man op zijn minst in aanmerking komt, of niet? Toch? De man die het nog beter doet dan wij. Maar we moeten eerst, voordat we die vragen naar de goedkeuring, naar die andere man kijken, de tollenaar. Nou, als je naar hem kijkt, zo achteraan in het voorhoofd, dan zie je direct, die was niet geliefd. Je ziet, zeg maar, die serieuze Joden die daar kwamen om te bidden, een beetje van die blikken werpen en ze lopen er met een boog omheen. En je ziet het, hoe die mensen kijken, die tollenaars, die hadden geen beste reputatie. En dat was ook zo. Die waren natuurlijk degene die voor de Romeinse onderdrukker het werk deden, om belasting te innen. Op belangrijke kruispunten kon je ze vinden. Het waren belastingambtenaren, zeg maar. En die vroegen soms wat meer dan ze moesten afdragen richting de Romeinen. Ze stonden bekend als de oplichters. Wij zouden zeggen, het waren toch wel een beetje NSB'ers. Want ze beroofden hun eigen landgenoten op die manier. In het ogen van het volk behandelden mensen ook als de heidenen. Men dacht over ze alsof ze net zo ver weg bij God vandaan waren als die bezetters, de vijand. Men noemde ze in één adem met tuig en uitschot. Tollenaren. En dan hebben we hier niet te maken met een gemiddelde tollenaar. Maar we zitten hier in Jeruzalem. Hè? Dus we hebben te maken met de Jeruzalemse tollenaar. Nou, dat waren de ergste. Jezus neemt precies dat voorbeeld voor zijn gelijkenis. Die lui, die onaantastbare, elitaire, Den Haagse belastinginners, moet ik maar zeggen, die konden doen wat ze wilden om zichzelf te verrijken. Konden ze gewoon de regels voor aanpassen. En daarom stonden die tollenaren juist ook bekend met, nou ja, de overdaad die ze zich konden veroorloven. Grote huizen, speciaal eten, bezit. En dat ging wel gepaard met overspel. Maar goed, dat is dan de tollenaar. Maar deze tollenaar, die zien we wel ook omhoog gaan, net als die fariseer. En die doet iets wat ze eigenlijk in die tijd nooit deden. Dat kan je gewoon verifiëren in de buitenbijbelse bronnen. Die zag je zo niet in de tempel. Maar deze tollenaar, die gaat naar de tempel. En je ziet het eigenlijk zo haast ook in zijn beweging en hoe die zich daar een plekje zoekt. Deze man is niet zo vertrouwd om naar de tempel te gaan. Hij komt daar niet regelmatig. En als je zo kijkt ook hoe die begint te bidden, dan zie je direct, deze man die weet niet eens precies hoe die God zou moeten dienen. Want deze man doet iets heel vreemds. Dat zou een eerbiedwaardige, godsdienstige Jood nooit en te nimmer doen. Deze man die zit zich zo op de borst te slaan als die staat te bidden. Nou ja, dat deed niemand, dat deed je vrouwen. En dan nog wel bij een begrafenis. Om te rouwen over de dood van iemand die ze waren verloren. Dus als je zo kijkt naar hoe die daar staat. Hij past daar niet echt. Hij bidt niet zoals het hoort. En je zag ze er nooit. Het slechtste uit die dagen. Nou ja. Als we zo de balans opmaken, gemeente. Wie zou Gods goedkeuring krijgen? Dat moeten we nu toch wel een beetje aanvoelen inmiddels. Ik zou zeggen, als je kijkt naar die tollenaar, moet hij de laatste zijn. Van iedereen die daar staat in het voorhof. Dat was gewoon kennelijk geboefte. En daarom nam Jezus hem als voorbeeld in zijn gelijkenis. Sterker nog, ik ga het u 5 redenen geven waarom die tollenaar zeker God niet aangenaam kan zijn. Noemer 5. Allereerst 3 staan er in het gebed van die fariseeën. Dat laat Jezus niet zomaar bidden. Precies, die rovers, dat waren die fariseeën. Dat waren de uitbuiters, zei ik net. Dat is de eerste reden waarom die het niet kan zijn. En als tweede worden ze onrechtvaardig genoemd. Nou, dat was het ook. Ze deden hun omgeving onrecht aan door zichzelf te verrijken met de belastingtrucjes die ze uithaalden. Nou, als derde wordt hij nog een overspeler genoemd. Weten we niet zeker, maar gebeurde vaak uit de bronnen. Dus dat kan zomaar kloppen. Maar goed, dan als vierde. Kijk nu eens gewoon, gemeente, naar die gebedshouding van die man. Zoals die als een vrouw op zijn borst staat te slaan. Dat hoorde helemaal niet. Je moest zo bidden met je handen omhoog. Net als Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Nou, deze man die bidt helemaal niet zoals het behoort. Hij gebruikt ook niet die bekende geëikte woorden die fariseer wel uitspreekt. Dat waren bekende gebeden die hij uitsprak. En als vijfde, eerlijk is eerlijk. Die tollenaar kan toch niet Gods goedkeuring krijgen, omdat ze zo zedeloos leefde en je ze nooit in de kerk zag. Nooit. Je zag ze zelden tot nooit in de tempel. Dus het waren eigenlijk mensen waar je gewoon met medelijden je hoofd over zou moeten schudden. Het kan toch niet waar zijn, gemeente, dat God blij is met deze man? Dat kan toch niet? Rover, onrechtvaardig, overspeler, gebedshouding, kwamen niet in de kerk. Er is toch gewoon alles verkeerd aan deze tollenaar. Toch, gewoon eerlijk, als je nou gewoon kijkt. Daar klopt toch niks van als je Gods wet naast die man zijn leven legt. Nee, ik zeg, ja, God moet die fariseer wel aannemen. Dat is niet omdat ik in de war ben, maar dat is gewoon omdat ik mijn Bijbel kan lezen. Ik ga u 5 redenen noemen waarom deze fariseer door God aangenomen moet worden. Kan niet anders. Die moet goedgekeurd worden. 5 redenen. Nou, allereerst, het is een man van gebed. Dat is belangrijk. Hij weet hoe te bidden. Dat merk je ook aan de woordkeus. Wij vinden dat af en toe wel, als iemand zo mooi kan bidden in talen Kanaans, als nog een kenmerk van geestelijk zijn. Nou, dat was toen zeker. Dat was belangrijk hoe je bad en hoe je het zei. Nou, dat doet deze man volgens het boekje. Hij dankt als tweede. Nou, dat hoort toch? Romeinen 1, we moeten God verheerlijken en hem danken. Deze man dankt God. Fantastisch. Dat is toch goed? Nou, als derde. Kennelijk was deze man iemand met een veranderd leven. Hij was een fariseer, dat werd je niet zomaar. Kijk uit. Deze man die heeft dus absoluut zijn leven zo georganiseerd naar de wetten die men had in de Mishna enzovoort. De mondelinge traditie. Dat hij nota bene 2 keer per dag naar de tempel ging en alles deed met die tiende enzovoort. Dus een veranderd leven. Nou, als vierde. Deze man is kennelijk anders dan de gemiddelde godsdienstige Jood uit zijn dagen. Laat staan als zo godsdienstig waren. Deze man was anders. Wij zouden zeggen, dit is echt zo'n figuur, zout en licht. He, zo'n getuigend christen. Die zie je lopen op straat en er gaat wat van uit. Nou, dat is toch geweldig. Daar kunnen we toch meer van hebben in deze dagen. Die verwereldlijke, vervallen dagen van onze tijd. Prachtig. Ook dat hebt hij voor. Het vierde. Een duidelijk getuigende verschijning. En als vijfde, ja, eerlijk is eerlijk, dat doet toch wel de deur dicht. Deze man, die leidt gewoon een veel, veel, veel fatsoenlijker leven dan die tollenaar. Daar hoef je niet veel over na te denken, daar hoef je geen buitenbijbelse bron voor te pakken. Maar dan zie je het zeker. Kennelijk leefde hij op een hoger zedelijk niveau dan die tollenaars. Ze waren uiteindelijk in het uitwendige, waren ze behoorlijk onberispelijk. En kijk uit, Jezus spreekt wel wee-u's uit in Matthäus 23, maar hoe begint hij? Jezus is ook positief in zekere zin, hoor maar. Hij zegt, al wat zij u zeggen, dat moet u in acht nemen en doe dat. Dat is nogal wat. Dus Jezus zegt, dat leven wat ze doen, dat zedelijke leven, daar is niks mis mee. Er was van alles loos, maar dat niet. Maar ja, die tollenaar was toch zedeloos, hè? Dat wisten we. Wetteloos waren die mensen. Dus ja, als je dat zo bij elkaar legt, 2 handen vol, en je vergelijkt dat, dan moeten we toch eerlijk de conclusie trekken. Wie God aangenaam is en zijn goedkeuring krijgt, ja, dat kan er maar eentje zijn. En weet u waarom ook ten diepste, de zesde reden dan, vooruit. Die fariseeën, die moet God toch wel aangenaam zijn vanmorgen. Weet u waarom? Omdat hij veel meer op u en mij lijkt dan die tollenaar. Daarom hoop ik toch ook wel dat hij Gods goedkeuring krijgt. Hij lijkt veel meer op mij dan die tollenaar, toch? Of is dat niet zo? Is het niet zo hier in de gemeente dat de gemiddelde kerkganger toch wel wat netter leeft dan die tollenaar? Toch? Toch? Toch wel. Ik hoop toch niet dat ik hier een beetje sta te preken tegen van die oplichters en overspelers en onrechtvaardigen. Ik hoop dat wij nog wel een beetje serieus christelijk leven. Net als die, ja toch wel, ja, net als die fariseer. We zijn toch wel nette kerkmensen. En daarom hoop ik toch zeker wel dat die fariseer vanmorgen Gods goedkeuring krijgt. Alsjeblieft. Ik bedoel, het maakt toch nog wel enigszins verschil voor God. Hoe ik leef, hoe ik bid, hoe ik mijn geld besteed en dat soort dingen. Dat doet toch nog, ja, dat gaat toch nog wel ergens over. Ik bedoel, je kan toch niet zeggen dat het voor God niks uitmaakt en dat hij zomaar aanvaarding... Die tollenaar, die slordige, die zedeloze, dat hij die aanvaardt met zijn wereldse leven? Toch? Dat zou toch nergens over gaan? Ik bedoel, eerlijk, ja, volgens mij wel. Zo kijken we toch naar elkaar, hè? Wie er trouw naar de kerk komt en hoe vaak. En wie er wel of niet een hoedje opzet. En wie er ja, ook naar de kringen meeleeft en zo. Hoe serieus we leven, hoe serieus ons gezin ook een beetje in het spoor meeloopt en zo. Dat doet er toch toe? Toch? En het is toch, kom op, het is toch gewoon onwaarschijnlijk dat mensen die hun leven niet zo nauw nemen zoals die tollenaar.
Dat die Gods goedkeuring krijgen. Wat is de loos in de hemel dat dat anders gebeurt? Ik bedoel, het maakt toch nog wel uit dat hoe je leeft. En hoe je ook je gebed en je godsdienst inricht. Dat doet toch? Ik bedoel, kom op. Daar kijkt God toch nog wel naar. Hij heeft toch nog wel, ja, eerlijk is eerlijk. Hij heeft toch nog wel meer op met mensen die fatsoenlijk leven. Dan zo'n tollenaar die de kantjes ervan aflopen. Of niet? U voelt toch wel met me mee vanmorgen? Er gaat hier iets grondig mis. Ja. Ik hoop dat God toch nog wel meer op hebt met mensen die zich toewijden dan zo'n openlijke boef. Toch? Nou, toch? En het antwoord is nee, zegt Jezus vanmorgen. Nee. Dat slechte soort, hij pakt expres die slechtste in zijn gelijkenis. En niet dat netste, waar wij veel meer op lijken. En dan zegt hij in vers 14, nou, die gaat gerechtvaardigd heen naar huis. Dat is wat. Ja, dit heb in de oren van Jezus hoorder gedonderd, zo zeggen we dat dan plat. Dat is ongelooflijk, die vielen echt van hun stoel. Dit kan helemaal niet. Wat is dat nou? Hoe kan nou die prototype zondaar verhoogd worden? God aangenaam zijn, zijn goedkeuring hebben. Nogmaals, gaat het wel goed in de hemel? Dit is een vergissing. Toch? Ja, gemeente, hoe kan dat nou? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand hier? Daar is Jezus mee bezig in die gelijkenis als die ontmaskert. Ja, wat is er nu echt aan de hand? Ja. Want dat klopt hier iets echt niet. Daar gaan we over nadenken, want we hebben iets over het hoofd gezien. En dat zien we zomaar over het hoofd in onze godsdienst, net als die fariseer. En dat hadden in ieder geval degene die God dienen, zoals die fariseer, ook stiekem die dagen over het hoofd gezien. Dat blijkt nog tot en met de Galatenbrief toe, maar dat laat ik even liggen. We moeten een uitstapje maken om te zien wat ze over het hoofd zagen. Er was namelijk voordat dit stiltegebed werd uitgesproken in de eredienst, was er wat gebeurd in de tempel. Er was een lam, was er gewassen aan alle kanten. Het was betast en gevoeld. Het werd geïnspecteerd. Totdat die priesters die dat werk deden, het vaststelden. Dit lam is waardig om geofferd te worden aan God. Tot verzoening van de zonde van het hele volk. En na deze grondige inspectie was het lam meegenomen naar het brandofferaltaar. Dan werden de voor- en achterpoten aan elkaar geknoopt. Dan legde men de kop naar het westen. En dan kwam de priester met het mes. En dan vingt hij direct, als dat lam leeg bloedde, vingt hij dat bloed op in een schaal. En volgens de traditie, op grond van Mozes, deed men dit met dat opgevangen bloed. Men sprengte dat zo richting het hele volk, dat bloed van het lam. Zodat mensen in die handeling dat wat er gebeurde konden toe-eigenen. Vervolgens werd dit leeggebloede lam op het brandofferaltaar volledig verbrand. Volledig. Helemaal verast. Nou, dit gebeuren, dat zag iedere godsdienstige Jood iedere dag. Men liet dit diep op zichzelf inwerken wat daar gebeurde. En dan ging men daarna in dat stilte moment met de handen omhoog staan. En dan zei men, dit offer is aan u gedaan. En dan vervolgde het persoonlijk gebed in de stilte van het voorhof. Terwijl in het heilige dat reukofferaltaar werd aangestoken. Gemeente, dit is de situatie om te begrijpen wat en hoe deze twee mensen bidden. In precies dat stilte moment. Na dat offer, na die belijdenis, dit offer is aan u gedaan. En dan moeten we luisteren in deze context naar hun gebed. Om te begrijpen waarom die ene wel wordt aangenomen en die ander niet. Dus het bloed heeft zojuist gevloeid tot verzoening. Het lam is volledig verteerd tot genoegdoening. En het is stil. Dit offer is aan u gedaan. En wat horen we dan die fariseer bidden? Hij dankt God
Maar hij dankt God niet voor het lam. Hij dankt God voor zichzelf. Ik, 5 keer. Ik. Hij dankt God voor hemzelf, hè, voor wat hij allemaal heeft gedaan. Niet in de laatste plaats, al dat extra's. Hij vertelt God dat hij zich duidelijk heeft weten te onderscheiden van de zondaren. Ziet u het contrast? Ziet u hoe nameloos verblind een mens is met godsdienst? En dat zijn wij, hè, godsdienstig. Dat zijn ze niet buiten die daar met trek in Montfort hebben meegefeest. Dat zijn wij. Ziet u hoe verblind die man is? Want hij heeft het gezien dat er zojuist een lam werd geofferd tot verzoening. En wat doet deze man? Hij praat met God over het goede wat hij heeft gedaan. Dus er is geen belijdenis van zonde op zijn lippen. Ja, de zonde van anderen die weet hij wel te noemen, niet van hemzelf. Er is geen bede om genade. Er is geen toe-eigening voor dat wat zojuist werd verkondigd in de bediening der verzoening. Van het avondoffer. Het is andersom. Dat wat God aanbiedt, dat negeert hij. Maar hij gaat God wat aanbieden. Ziet u het gebeuren? Hij biedt God zijn goede gedrag aan. En dan nog wel dingen ja, die helemaal niet hoefden. Want eerlijk is eerlijk. De tiende hoefde hij niet te geven van kruiden. En ook niet van de dingen die je kocht. Dat had hij zelf bedacht. En daarbij, dat vaste, dat hoefde echt maar 1 keer per jaar. Dus wat deze fariseer doet in zijn verblinding, is hij komt naar God toe met de dingen die hij beter doet. Extra zelfbedachte inspanningen om zich in aanmerking te brengen voor Gods goedkeuring. En dat is precies vers 9, hè, die dacht bij zichzelf dat hij wel in aanmerking kwam om goedgekeurd te worden. Dus wat er duidelijk blijkt uit het gebed van die fariseer is dat die natuurlijk 0,0 hebben begrepen van wat hier gebeurde. 0,0. Had het offer niet gebracht geweest die dag, had hij nog net zo gebeden. Had hij nog net zo gedacht voor God te kunnen staan. Dat is ook Paulus' dilemma in Galaten 3, maar dat laat ik liggen. Men had blijkbaar de stand voor God losgedacht van de dienst van verzoening. Dus dat geslachte lam maakte geen verschil en zijn godsdienst draaide niet om het lam, om de verzoening die God daar bracht en aan het volk aanbood. Maar die tollenaar is dat anders, hè? Die tollenaar die stond daar ook, wel wat verder weg, maar die had het goed zien gebeuren. Dat goedgekeurde, geïnspecteerde lam, dat werd daar geslacht nadat hij gebonden was aan zijn poten. En toen werd dat bloed gesprengd in die bediening der verzoening richting het volk, zodat ze het zouden toe-eigenen, ook voor hen. Want het werd collectief aan iedereen aangeboden. Zo, alle kanten opgesprengd, hoofd voor hoofd, bood God de verzoening aan op grond van dat lam. Daarna had hij het gezien, het is verteerd tot een volkomen genoegdoening. De hitte van Gods gramschap is geblust, zeg maar. En toen had hij het gezien, dit offer is aan u gedaan. En toen kwam hij in gebed, hè, op afstand. We zien hem staan vanwege zijn zondigheid ver weg. Hij voelt zich onwaardig. Dat slot van de gelijkenis, hij vernedigt zichzelf. Wat gebeurt er met dat slaan op zijn borst? Op heel zijn leven ziet hij zoveel aanklachten, ziet hij zoveel vlekken, ziet hij zoveel struikelingen. Dat die man zich schaamt. Hij is zelfs in rouw over wat hij heeft gedaan. En dan het allerbelangrijkste. Dit. U mag veel vergeten, maar wil u dit meenemen? Ik zou bijna zeggen, hou je pen goed vast. Want wat er gebeurt, dit is echt het allerbelangrijkste. Wat er gebeurt is wat deze man als hij bidt, reageert op wat er gebeurt. Dat moeten we snappen. Wat die fariseeën niet doet, doet deze man wel. Hij reageert in geloof op wat hij heeft zien gebeuren. En dat blijkt precies uit de woorden die hij bidt. En dat is altijd wat geloof is. Geloof is reactief. God is de eerste, hier ook. Hij ziet het offer gebracht worden. En dan bidt hij woorden in reactie op dat offer gebeuren. Dan moeten we even voor die woorden uitpakken. Ik wil er 2 dingen over zeggen, over dat gebed wat hij uitspreekt. Maar onthoud het woordje reactie of reageren op. Het eerste wat deze man zegt, is dat hij de zondaar is. Dat heb de herziene Statenvertaling goed vertaald. Het staat bepaald. Het is de zondaar. En dat wil eigenlijk in het Grieks zeggen, hij maakt zich bekend in het gebed aan God als een klasse apart. Alsof hij wil zeggen, hier, die zondaar, dan weet je precies waar we het over hebben. Dat is een visitekaartje waar hij zich mee voorstelt. De zondaar. zondaar. Slechtste soort. Dus hij verbloemt niks. En als tweede zegt hij, en daar gaat het me even om, dat wees mij genadig is een speciaal werkwoordje. Ik snap ook oprecht niet waarom ze dat zo hebben vertaald. Er staat namelijk maar twee keer in de Bijbel zo. En de tweede vers, ik zal het u voorlezen en dan hoor je gelijk wat het betekent. Er staat in Hebreeën 2 vers 17. Nou, Jezus die moet dan een hoge priester zijn die alle broeders gelijk is, barmhartig, getrouw enzovoort. En dan dit zinnetje. Nou, hij moet de dingen doen die God betreffen om de zonde van het volk te verzoenen. Dat staat er, verzoenen. Dat is ook gewoon zo vertaald in Hebreeën 2. Terecht. Dus deze man die bidt, als je letterlijk vertaalt, o God, wees verzoend voor mij, de zondaar. Dat staat er. Wees verzoend voor mij, de zondaar. En dat woordje verzoenen, dat, ik hoop dat u dat weet, dat kennen wij wel. Hè? Dat komt bijvoorbeeld voor in het verzoendeksel. Hè? Dat heilige bedeksel van de wet. Maar het heeft natuurlijk de achtergrond van het woordje kepeer in het Hebreeuws. Kepeer. Daar denkt hij aan, deze tollenaar. En dat ademde, dat woordje, de diepe realiteit van Gods wraak op de zonde. Maar dan wel zo. Dat is zo wonderlijk in dat woordje. Gods wraak wordt genoeg gedaan op het plaatsvervangend offer. Dus in plaats van dat God zijn toorn over de zonde uitgiet over het volk, doet hij dat op de plaatsvervanger, dat lam. En dat bloed, dat vormde dan, en dat betekent het woordje kapeer, letterlijk een bedekking van alle zonde. Een bedekking. En op dat punt, in de eredienst, wees God op deze belangrijke realiteit. Iedere dag, twee keer, herinnerde God het Joodse volk eraan dat geen mens zijn eigen zonde voor God kon dragen. Ook niet de kleinste, daar kon niemand. Of je nu super godsdienstig was, bijna onberispelijk, of uitzonderlijk zondig, geen goed aan op te merken. Niemand kon bestaan voor God. Waarom niet? Nou, zijn heiligheid is onmetelijk. Onmetelijk. Dus dat betekent dat goede wat die fariseeën doen, is maar rommelen in de marge. Dat stelt niks voor onmetelijke heiligheid. Maar dat had hij niet in de gaten. Die domme die zat naar beneden te kijken. Hij keek niet omhoog naar Gods onmetelijke heiligheid. Want dan had hij gezien, er is een categorisch verschil tussen mijn heiligheid en Gods heiligheid. Dit kan helemaal niet. Verwaarloosbaar dat goede wat ik heb gedaan. Ziet u wat er gebeurt? Die fariseer leerde de les niet van die twee offers per dag van Gods onmetelijke heiligheid die uitsprak, er kan niemand mij zonder meer naderen. Er kan niemand zonder meer goedkeuring krijgen. Nee, die fariseer kwam twee keer per dag en zag het over het hoofd. En hij kon zich zomaar gaan vergelijken met anderen in vers 9. Maar die tollenaar, die was er van doortrongen. Niet mijn doen of laten telt, of niet mijn meer of minder zondig zijn telt. Het telt maar één ding. Dat lam wat God had gegeven aan het volk, Leviticus 17, de offerdienst was zijn geschenk. Dat lam wat God had gegeven aan het volk, op grond waarvan welke aanwezigen daar dan ook de goedkeuring van Yahweh zou krijgen. En die armen om hem heen, om het maar zo te zeggen, dat aannemen. En in reactie op dat aanbod aan het hele volk van de verzoening, in reactie, hoor u het woordje weer, reagerend, bid deze man daarom, ja, als u dan die verzoening aanbiedt, ja, God, wees dan verzoend voor mij, de zondaar. Ziet u wat er gebeurt? Hij omhelst het aanbod van genade. Dus de eerste vrucht van het geloof bij deze man is het gebed. Hij wenst niet gerechtvaardigd om het gebed. Dat is helemaal de wereld op zijn kop. Deze man reageert op de dienst van verzoening in het avondoffer. En aanvaardt wat God hem daar vertelt van het oud-testamentisch evangelie. Ziet u het gebeuren? En dan zegt hij, de zondaar. Ah, dat is gewaagd, toch? Een onkundige zou zeggen, zou je zomaar jezelf zo voorstellen voor God, met dat visitekaartje, die klasse apart, straks gewoon nog weggestormd volgens heilig aangezicht daar in die tempel? Nee, dit was niet gewaagd. Weet u waarom? Weet u waarom wij letterlijk onszelf 100% aansprakelijk kunnen stellen voor God voor al onze daden? We doen altijd net alsof we op sollicitatiegesprek komen. Het beste beentje voor. Dat hoeft niet. Dat zien we hier. Deze man die zich 100% aansprakelijk stelt voor de daden, volgens heilig aangezicht, terwijl die weet, God kan het niet ongedogen, hij kan het niet ongestraft laten. Zegt hij, hier ben ik, de zondaar. Niet kleineren, niet goed praten. Hoe kan dat? En hebt u het begrepen? God straft maar één keer. En hij stond veilig op die ruimte waar de hitte van Gods gramschap was geblust op dat altaar. Het was verteerd, het lam. Het was verbrand. En op die plaats schuilt die gelovig, waar Gods toren nooit meer zal landen. Nooit meer, dat doet hij maar één keer. Dat zien we op Goede Vrijdag, één keer. God is rechtvaardig. En daarom kan hij zo zichzelf laten zien aan God. Voor de dag komen met alle narigheid. Want hij schuilt veilig op die plaats waar Gods toren is genoeg gedaan. Ziet u dat? Dan kan je het zeggen, hier ben ik, de zondaar. Veilig. Dus die tollenaar nogmaals, dat is weer dat reageren dat die daar schuilt. Die tollenaar die had het echt begrepen. Alleen om Gods offerlam ben ik aangenaam. Alleen om dat lam kan God mij goedkeuren en die armen om me heen slaan en mij verhogen en aannemen. Alleen het lam was het rustpunt van zijn bestaan. Het was geslacht tot verzoening, tot bedekking van alle zonden. En het was verbrand tot genoegdoening. En het werd hem aangeboden en hij reageerde. Ook voor mij. Ook voor mij. Begin je het al een beetje te begrijpen? Dan weten onze jongeren hopelijk wel waar dat offerlam naar verwees. Dat weten jullie toch wel, jonge vrienden. Het verwees naar de Heer Jezus natuurlijk. Hij is het lam van God. En dat gaat Lucas precies vertellen als hij verder schrijft in zijn evangelie over de Heer Jezus. Het duurt nog maar 2 weken. En er zal precies op het tijdstip dat het avondoffer wordt gebracht. Daarom koos ik voor het avondoffer als moment. Precies op dat tijdstip zal de Heer Jezus als het lam van God gegeven. Om voor hem verzoening aan te brengen. Zodat geofferd worden op Golgotha. Dat is wonderlijk. Als Lucas dan vooruitschrijft, dan zie je precies wat er ook gebeurde met zijn offerlammetje. Dan wordt Jezus geïnspecteerd en gekeurd voor de Joodse raad, voor Herodes, voor Pilatus. Totdat hij volkomen onbevlekt bevonden wordt. Telkens klinkt het, we vinden geen schuld in deze mens. En daarom is dit lam, waar Johannes over schrijft, 100% geschikt om juist dan zo, als die schuldeloze, in de plaats gesteld te worden van schuldenaars. Dus als Jezus de goedkeuring heeft gekregen, zelfs van Pilatus, dan horen we het zeggen, dat volk kruist hem. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Na die goedkeuring van het volk wordt Jezus weggevoerd naar het altaar. Door zijn handen en zijn voeten gebonden met spijkers aan het vloekhout. En precies op de 9e uur, het moment van het avondoffer, hoorden we Jezus roepen, schreeuwen voor de eerste keer in zijn leven. Mijn God, waarom verlaten? Want op dat moment brengt hij genoegdoening aan. En wordt hij volledig verteerd voor Gods onmetelijke heiligheid. Die genadeloos zonde moet straffen om zijn onkreukbaar recht. Wordt hij verteerd. En dan vloeit zijn bloed tot verzoening, tot bedekking. En dan horen we het. Het is vol pracht en het voorhangsel. Het antwoord op het offer, de reactie. Het voorhangsel scheurt. Jezus is het offerlam. Hij is geslacht tot verzoening. Hij is verteerd tot genoegdoening. En nu namen we die vraag mee. Welke 2 mannen worden door God aangenomen? Wie had er nou Gods goedkeuring? Het antwoord is duidelijk. Hè? Op grond van het geofferde lam bidt die tollenaar. Hij reageert op de bediening der verzoening die tot het hele volk kwam. En hij bad het, wees mij, verzoend voor mij de zondaar. Deze man, juist de allerslechtste die Jezus kon pakken als voorbeeld, die gaat naar huis, gerechtvaardigd, goedgekeurd. Zo mooi, dat woordje die de kaiomenos gerechtvaardigt. Dat betekent hier echt dat God het doet. Het staat in een passieve vorm. Hij wordt echt aanvaard, wil dat zeggen. Hij heeft echt Gods goedkeuring. De goedkeuring van God. Hij is hem aangenaam. Die tollenaar had het begrepen. De fariseeën niet. Nu de vraag voor ons allemaal. vraag die we moeten kunnen beantwoorden. Hebben wij begrepen dat hier in de verkondiging, iedere keer als het evangelie klinkt en het lam wordt voorgesteld en aangeboden aan iedere hoorder, hoofd voor hoofd. Hebben wij begrepen dat het werkelijk daar alleen om gaat? Dat woordje alleen, het lam alleen. Niet het lam en een beetje van iets van mij erbij, alleen. Heb u het begrepen dat volgens oneindige heiligheid, waarachtig niets waarde heeft van uzelf, werkelijk niets waarde heeft? Heb u het begrepen dat volgens oneindige heiligheid alles wat u doet, verbetert of wat dan ook, om Gods goedkeuring te ontvangen, werkelijk maar rommelen is in de marge? Dat al het beste wat u heeft, zelfs nog verwaarloosbaar is voor onmetelijke heiligheid. En heb u het gezien, dat voor Gods onmetelijke heiligheid heeft waarde, wat Jezus deed. Zijn bloed vergieten, zijn offer dat hij bracht en verder niet. Heb u dan ook gezien wat een ruimte er is in dat offer, zoveel waarde. Een verzoening voor de hele wereld, zegt Johannes, zoveel ruimte. Dat je daar kan gaan staan en jezelf kan openbaren aan God, bekendmaken met de hele vuile was, met alles wat je geweten bezet en bevlekt. En het kan vertellen, hier, de zondaar, hier sta ik. Wees verzoend voor mij. Wil u voor Gods aangezicht die vraag beantwoorden? Of u het weet? We moeten namelijk deze goedkeuring hebben van God. Ken ik dat geloof dat reageert op het offer? Dan gaan we nog enkele praktische toepassingen maken. Ik neem nog een paar minuten de tijd. Want er zit natuurlijk nog veel meer achter hier zo. Als we dit punt helder hebben, zouden we nog eigenlijk aan preek 2 moeten beginnen. Maar ik wil nog een paar dingen meegeven. Allereerst dit. Willen wij alsjeblieft voor onszelf uit deze gelijkenis leren en dagelijks met ons meenemen en herinneren, zoals dat dagelijkse offer het iedere dag leerde, voor Gods onmetelijke heiligheid maakt niets verschil voor je positie, voor je staat voor God. Daar helpt geen godsdienstige extraatjes bij. Niets. Dus voor Gods onmetelijke heiligheid is er maar één ding waardevol. Dat moeten we ons dagelijks realiseren. Dus alles wat ik eraan bijdoe, of alles wat ik voortbreng om voor God enigszins nog aangenaam te zijn, of een verhoring te krijgen, of een zegen te ontvangen, dat alles is letterlijk waardeloos voor Gods onmetelijke heiligheid. En er is maar één ding waardevol. Dat we daarbij leven. En wat we ook kunnen leren uit die gelijkenis is dat voor onze status en voor onze positie dus ook niet ons aantrekkelijk kan maken voor God. Zien we dat? Dat kan echt niet. Daarom pak Jezus het slechtste. Die had niks om aan te bevelen. En het beste kon zich niet aanbevelen met het beste. Ziet u het? Wat Jezus laat zien. Niets kan ons aantrekkelijker maken voor God. En daar zit iets moois in, evangelie. Dat betekent dus voor iemand die hier in ons midden nog bepaalde stiekeme verslavingen erop nahoudt. Of iemand die eigenlijk van binnen, al doet hij zich nog wat netter voor dan anders, met tegenzin God dient, in ieder geval liefdeloos, gewoon koud of ongeïnteresseerd. Dat als je zo vanmorgen zit met een koud hart, dan ben je vanmorgen niet minder aantrekkelijk dan degene die hier netjes en met de beste bedoelingen een warm hart op zijn gekomen. Dat maakt niet veel verschil voor Gods onmetelijke heiligheid. Dus je kan jezelf in vergelijking met anderen zeggen, nou ja, ik deug van geen kant. Het maakt niet uit, als ik het even plat mag zeggen. Welke zonde je ook vasthoudt op dit moment, daar moet je niet aan vasthouden. Want iedere zonde die je doet, die moet je verantwoorden op de oordeelsdag. En zeker als je nooit gered wordt en verloren gaat, dan had je de wens dat je nooit iedere zonde deed. Maar wat we wel moeten snappen, is dat je beste, je mooiste werken, godsdienst of wat dan ook, totaal geen verschil maken volgens onmetelijke heiligheid dan die mensen nu op de wallen die hun vertier zoeken. Echt niet. Echt niet. Dat is rommelen in de marge. Dus dat is gelukkig. Iedereen is even onaantrekkelijk vanmorgen voor die onmetelijke heiligheid. Of positief gesteld. Iedereen is even aantrekkelijk voor Gods onmetelijke heiligheid. Dat kleine verschil tussen de allerbeste godsdienstige hier of de slechtste zondaar. Wat maakt er nou uit? Voor onmetelijke heiligheid. Er is maar één antwoord op zonde, of het nu een beetje is of veel. Dat zijn de vlammen van Gods toren. Dus wat maakt dan uit? Nog een keer. God neemt ons alleen aan om Jezus wil. Wat betekent dat? Hij ziet voorbij. Hij ziet voorbij in het allerbeste hier. En wee degene die het vasthoudt en daar waarde aan toekent voor zijn staat voor God. Want dan moet je... Wat? Ja, degene die iets van godsdienst laat meewegen of eraan vasthoudt hier in de gemeente. Weet je wat, welke route u inslaat? De route die dat volkomen lam ingaat richting Gods heiligheid. Dan word je verteerd en gedood. Het offer leerde toch niemand, alleen het lam van God. Begrijp je? Dus waar je moet werkelijk dat, daar moet je afscheid van nemen van al het beste. Als je daarmee je staat voor God wil, nou ja, laten bepalen of Gods aanneming wil verdienen. Maar dat is het heerlijke. Volgens onmetelijke heiligheid staan we dus allemaal op gelijke voet. En wat God dan doet als hij dat offer aanbiedt, is dat hij voorbij ziet aan dat beste van u. En gelukkig ook voorbij ziet aan het slechte van u. Dat hebben we nodig. En een fariseer hebben het natuurlijk nodig dat hij verlost wordt van het waanbeeld dat iets wat wij zelf hebben gedaan waarde heeft, terwijl we dat al lang verplicht en verschuldigd waren. Ziet u het? Dus wat dit laat zien, heel die offerdienst, hoe vrij genade is. Het is echt vrij. Niks moois of vuils telt mee voor je staat, voor je positie, voor je aanvaarding en goedkeuring bij God. Gelukkig, hij neemt het niet in aanmerking. Maar wat als dit zou doen? Want als je wil dat hij toch dat mooie pareltje voor hem hebt opgepoetst in aanmerking neemt, dan moet hij perfect. Dan ga maar naar het altaar en kijk maar eens volgens heilig aangezicht hoe je het er dan vanaf brengt. Verteerd werd het lam tot as. Dus dat is evangelie toch? Die werkelijk zich alleen vasthoudt aan het lam en de toevlucht neemt tot hem. Die ontvangt Gods goedkeuring. Wie maar iets van zichzelf laat meenemen of vasthoudt. Net zo goed wie zonde blijft vasthouden, dat is ook levensgevaarlijk. En niet het lam alleen, dat woordje alleen. En die is een levensgevaar. Kijk maar nogmaals naar het lam op het altaar. Zo machtig. Zo machtig. Dus alleen het lam maakt mij aantrekkelijk. En dan ziet God voorbij aan alles van mij. De enige weg voor onmetelijke heiligheid. Dat God niet mij in goed of beter of geweldig slecht in aanmerking neemt. Met Jezus alleen, toch? En nog een toepassing en dit gaat dan meer over de heiliging. Als u nu een heilig leven verlangt, kind van God, en ik weet dat u dat doet, dat legt God erin in de wedergeboorte, een verlangen om God wel behagelijk te leven. Nou, als u nou een leven wil dat Gods goedkeuring heeft, dat hem aangenaam is, dan moet u goed begrijpen wat hier gebeurt. Want we zien dat die godsdienst van die fariseeën betekenisloos is. Dat is duidelijk, hè? Die krijgt niet Gods goedkeuring. Dus wat we dan moeten doen in het leven van de heiliging, is alles, maar dan ook alles wat wij doen, laten, hopen, verwachten. Baseren op dit dagelijks offer. Wat 's morgens en 's avonds werd gebracht. Daarop baseren. Dat is dus het vertrekpunt voor het dagelijks leven met de Here. Dit offer. Daar beginnen we mee, daar eindigen we mee en daar leven we bij. Daar baseren we ons hele bestaan op. Dat is het vertrekpunt. Het is heel mooi. John Newton die dichtte dat. Die was al jaren bekeerd. En dan dicht hij in vaste rots van mijn behoud. Dicht hij dit, terwijl hij echt al bekeerd was. Jezus niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Dit is heiliging, hè? Niet het offer dat ik breng. Ah, dat had hij tot en met ook begrepen. Niet mijn offer, die fariseer wel. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik om mijn zonde ween, kunnen redden. Gij alleen. Zie je? Daar moet de heiliging, het leven met de Here, het wandelen aan zijn hand, omdraaien. De speel van de heiliging, de basis, het vertrekpunt, en ik durf ook te zeggen, de liefdesbron daarin, is altijd het lam alleen. En zijn verzoenend bloed, zijn gebracht offer en zijn liefde daarin geopenbaard. En daarom, als ik nou dagelijks dat aanvaard, want het wordt dagelijks aangeboden, altijd wordt het aangeboden in het evangelie. En als ik daar genoegen mee neem, en alleen daar genoegen mee neem. En daarom ook dat lam verheft, liefhebt, bemint en als onschatbare waarde acht, als die parel van grote waarde. Als ik daarbij wandel, dan zal ik heilig leven. Weet je waarom? Als ik me daar alleen aan vasthoud en hem koester en hem bemin,
Dan zal ik natuurlijk niet zo dwaas zijn als die fariseeën om op den duur, omdat ik toch zo netjes heb geleefd deze week, die vrome dominee met zijn bidden overal, met zijn catechese, met zijn pastoraat en zijn preekvoorbereiding, dan zal ik daar niet onderaan de kansen mezelf mee aanbevelen en een zelfpromotie doen. Omdat ik genoeg heb aan het lam. Dus het geneest van die dwaas, die paus in ons, die aan zelfpromotie doet en zichzelf weer probeert aan te bevelen. Alsof je op sollicitatiegesprek bent, weet u wel, in het gebedsleven. Nee, wat ik dan doe, dan leef ik als kind. Dan leef ik precies als die verloren zoon toen hij thuis kwam. Die had de ring, die had de sandalen, die had de status, die had de positie. En hij wandelde eenvoudig in de liefde aan vaders hand in zijn gunst. Dat gebeurt daar, waar mijn hele godsdienst bestaan, alles gebaseerd is op dit ene lam. Dan leef ik een leven, net als die fariseërs toegewijd, maar wel God aangenaam. Dan gaan we naar huis. Wat is dan het geloof in de Heer Jezus Christus dat rechtvaardigt? Dat leidt tot goedkeuring. En we moeten dit hebben, zei je. Want het geloof houdt op met zelfpromotie, net als die fariseër dat deed, maar verkeerd deed. Dat houdt ermee op. Dit tollenaars geloof wat gerechtvaardigd is vanmorgen, dat doet niets. Echt niets. Nou, vooruit, dat doet één ding. Hè. Het reageert op het lam dat verkondigd wordt, dat genoegzaam is en zijn offer genoegzaam is voor ieder hier, hoofd voor hoofd. Daar reageert het op. Als dat aangeboden wordt, doet dat tollenaars geloof alleen dankjewel zeggen. Doet verder niks. Het werkt niet. Het zet niet het beste beentje voor. Het ontvangt dat lam als alleen waardevol. Het ontvangt het lam als genoegzaam. Het schuilt bij het lam als de veilige ruimte om alles te belijden wat mijn geweten aanklaagt. En het prijst het lam als het lam dat de hitte van Gods gramschap over al die zonden heeft geblust. En het koestert het en smeekt daarom: wees verzoend voor mij, de zondaar. Amen. We gaan zingen van het offer. 40 vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer.
Gemeente, laten we bidden, danken, voorbeden doen voor de familie Boon. Er is iemand in hun gezin bijgekomen, Romy. We bidden voor hen en voor Romy. En we bidden voor de zending, evangelisatie. We bidden voor de vervolgde kerk, de nood in de wereld en we bidden voor Israël. Uw liefde en ijver branden, Heer Jezus. U wist al vanaf uw doop en misschien al eerder hoe het zou aflopen met u. En iedere stap in uw leven, iedere daad van gehoorzaamheid. Alles deed u uit liefde tot God de Vader. Om de wet te vervullen tot al de uwe. Om voor hen borg te staan. Om verzoening aan te brengen. En genoegdoening voor het heilig recht van de wet aan te brengen. Wij prijzen u voor het offer. En leer ons af om onze godsdienst te laten draaien om hoe wij het doen. Maar leer ons aan dat wij onze godsdienst laten draaien om hoe u het heeft gedaan. Wij bidden u, bewaar ons voor die fariseeën die in ons allemaal zit. En geef ons genadig bekering dagelijks, zodat we bij het ochtend- en avondoffer leven en staan in de veilige ruimte waar de hitte van een gramschap is geblust. Waar we verzekerd zijn van goedkeuring, van verzoening, van vrede. De vrucht van de kippir was shalom. Wij bidden u of we daarin mogen wandelen. Met het evangelie dat u zo duidelijk heeft geopenbaard. Toen u uw leven aflegde, Heer Jezus. En u zelf liet veroordelen op onze plaats. Wij smeken u, verzeker ons van onze goedkeuring. Als staat en positie bij u, o trouwe Vader. Verzeker ons dat we een aangenomen verloren zoon zijn. Met de ring en de sandalen aan de voeten. Zodat we wandelen in uw liefde en alles laten draaien om het lam alleen. Dagelijks, het lam alleen. Hij was het ochtend- en avondoffer. En de onmetelijke heiligheid leert het. Er is maar één weg, er is maar één fundament. En dat is Jezus alleen. Wat doen we de waarde van uw werk tekort? Wat bejegenen we uw volbrachte offer, lelijk Heer Jezus, als we denken dat onze zonden te groot zijn? Als we zelf er aan de slag gaan om te compenseren. En wat beledigen we het offer dat u bracht. Als we weer een zelfpromotie doen. En wat is het verschrikkelijk, Vader, dat we vergeten dat uw onmetelijke heiligheid nooit, ook niet het allerbeste, kan goedkeuren. Maar voor uw onmetelijke heiligheid niets waarde heeft. Wil u dat blijvend inkerven? Want de Joden hadden sinds de ballingschap een godsdienst bedacht die losgedacht was van de tempeldienst en de offerdienst. En daarom dachten ze door middel van gehoorzaamheid voor u te kunnen bestaan. Maar zelfs de offerdienst leerde het oude Israël al. Niemand kan bestaan voor mij. Niemand kan zonder leven. Toen de tempel werd ingewijd, zei Salomo het. Er is geen rechtvaardige die goed doet en niet zondigt. We zijn allemaal zondaren. En daarom had u het lam gegeven. O, leer het ons af om een godsdienst te leven. Om te bidden, om te spreken, om heilig te leven. Zonder het lam in gedachten en in ons hart. Zo bidden wij u, Heren, om de zegen over de verkondiging. Neem al het verkeerde weg en bekroon het zodat uw koninkrijk komt en uw naam wordt geheiligd. Zodat het lam alleen wordt gewaardeerd als die parel van grote waarde. Wij bidden u zo voor de gemeente, Heren. Wij denken bijzonder aan familie Boon. Verrijkt met de komst van Romy. Mogen ze dat zo ervaren. Wil u het gezin alle uw genade geven om Romy een plekje te geven. Wij bidden u voor Romy als ze binnenkort jarig mag worden. Heren, wat een zegen. U geeft dat ze in een veilige, liefdevolle omgeving zo mag opgroeien. Wij bidden u of ze ook de God van het gezin, ja, de heiland, de Heer Jezus van het gezin, mag leren kennen. Wij bidden u voor Romy of ze zo uw genade al vroeg mag ontvangen, in het goedgekeurd worden op grond van het lam. We bidden ook voor het gezin waar Romy vandaan komt. Wil u daar ook genadig wonderen werken en genezing en herstel en vergeving geven. Wij bidden u zo voor allen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Zo vervreemd, zo verweest, zo onthecht. Wij bidden u ook voor die verbrokenheid om uw ontferming. Ik bid u voor de kerkenraad, heren. Het werk dat hier wordt gedaan in de gemeente. Bekroon het met uw zegen. We bidden voor hem die studeert en die in uw koninkrijk verlangt te werken. Willen u hem tot rijke zegen stellen. We bidden u voor de kerk. Geef veel getrouwe dienaren die een vriend van de bruidegom zijn, om hem aan te wijzen als Johannes de Doper en aan te prijzen. Wij bidden u om bijbelgetrouwe dienaren. En wij bidden u om de onderscheiding die er nodig is in deze verdwaasde dagen, waar zoveel ketterijen worden omarmd in onze kerk. Heere, richt de vervallen hut op en bouw uw koninkrijk. Maar niet alleen onze kerk, maar wereldwijd alle kerken. Verheerlijk toch uw naam en laat uw koninkrijk komen. Heere, zo bidden we voor alle zendingen en evangelisatiewerk. Ook in Israël, ook de Messias beleidende Joden. Ontferm u over alle arbeid die daar wordt gedaan. Wij bidden u of u zondaars wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Door alles heen, door alle middelen, door alle arbeid. Wees ook met hen die vervolgd worden. Wees er nabij. Geef ze te steunen op het lam alleen. Zodat ze zich veilig weten en vrijmoedigheid hebben om te getuigen te midden van de vervolging. Zo bidden we u ook voor de wereld. Ontferm u in alle leden, heren. Het is verpletterend als we het op ons in laten werken wat we dagelijks lezen in de krant. U weet ervan. We dragen het aan u op. Ja, ontferm u daarover. En we bidden u of u gauw wilt terugkomen, Heer Jezus. We bidden u of u dan zo wil komen dat we het horen zoals Openbaring het zegt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Worden de tranen van de ogen afgewist. Is de dood verslagen. Is de vijand die nu de wereld benauwt. Is ook verslagen, de duivel. O, we zien uit naar uw komst. Dan zullen we uw aangezicht zien. Geef een diep verlangen. Zodat we hier als vreemdelingen leven. Zoals Johannes het zegt. En ieder die hoop heeft. Reinig zichzelf. Geef zo alles uit uw volheid. Het genadeverbond. Is rijk vervuld. Wel geordineerd. Laat het overvloeien. Zodat uw naam verheerlijkt wordt. Trouwe Vader, hoor ons in naam van uw Zoon. Geef ons uw zegen ook in het verder van deze dag. Ook de volgende dienst. Hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 32. Daar staat het woordje kipperen. Daar staat er niet letterlijk hoor, maar daar mag je gerust aan denken. Voor het heilig oog des Heren is bedekt. En daarom vers 6, rechtvaardig volk. Verheft dan uw blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen.